Het is 24 april.
Dit is Vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. We moeten het eens over Rousseau hebben. Niet de politicus Conor Rousseau, maar zijn halfbroer Steve, die net 100 miljoen euro rijker is geworden door zijn bedrijf World of Talents te verkopen. Een bedrijf dat op een slimme, misschien listige manier inspeelt op de war on talent in de huidige arbeidsmarkt. Wat voor een bedrijf is World of Talents? Hoe zat die verkoop in elkaar? En waarom betalen de verkopers geen cent belasting op de opbrengst? Pascal de Nove van onze economieredactie. Steve Rousseau heeft zijn bedrijf World of Talents verkocht. En hij houdt daar toch wel een mooie duit aan over. Misschien eerst even vertellen wat World of Talents doet.
World of Talents is inderdaad het detacheringsbedrijf.
Waar de deur open staat voor iedereen die wil excelleren.
Een soort interim arbeidsbedrijf.
House of Talents, waar expertise zich thuis voelt.
Bedrijf van Steve Rousseau. Steve Rousseau, de halfbroer van Conor Rousseau, die ondernemer is geworden. Hij zag kansen toen hij bij de bank BBL destijds werkte. Zag hij kansen in die markt van personeelsrecrutering. En vooral in het zich specialiseren van het zoeken van zeldzame profielen. Dus eigenlijk House of Talents, dat onderdeel is van die groep World of Talents, is eigenlijk gespecialiseerd in het vinden van mensen in knelpuntberoepen. Ze hebben zo'n hele reeks divisies die elk specifiek een knelpuntberoep probeert in te vullen. Dat zijn dan slagers, verpleegkundigen, IT'ers, technisch personeel.
Ja, de typische knelpuntberoepen.
Als u weet dat de officiële lijst van knelpuntberoepen in België, dat er 147 knelpuntberoepen zijn, dan ziet u dat dat een bijzonder grote markt is en dat men daar voor jaren goed zit.
Die Steve Rousseau, kan je zijn carrièrepad eens schetsen?
Ja, Rousseau was destijds op de schoolbanken, wordt gezegd, geen hoogvlieger. Hij was niet super gemotiveerd. En hij zou dan toch met gorten en stoten een diploma boekhouden hebben gehaald. Ja. Hij is in de financiële sector bij de bank BBL kunnen beginnen. Daar kwam hij eigenlijk in aanraking met dat personeelsbeleid. En daar rijpte de idee om daar zelf iets mee te doen. Dat idee van zelf ooit willen ondernemen, heeft hij recent in een interview gezegd van dat eigenlijk al rijpte nog op de middelbare school. Ik kwam wel uit een donkerrood nest, zowel de moeder als overgrootmoeder in de socialistische beweging. Actief, een gezin die zeer risicoavers was. Ja, ondernemen, dan had je geen zekerheid. Maar als je binnen een bedrijf werkte, je loon om het eind van de maand lag er vakantiegeld, met een beetje geluk ook eindejaarspremie. Je kiest toch voor de zekerheid, jongen. Maar hij had daar een oom in die rode familie, Carlos, die zelf klein was begonnen in de markt van brandbusapparaten. Zou zijn eerste brandbusapparaat met zijn fiets hebben bij de klant gebracht. En dat zou dan doorgegroeid zijn tot een succesvol bedrijf. Ja. Die Carlos schafte zich al snel een Porsche aan om te laten zien dat hij het gemaakt had. En Steve, zijn ogen begonnen al te blinken, zei hij daarover. Want toen hij die Porsche zag, heeft hij ook dikwijls in die auto gezeten met zijn oom. En voilà, hij heeft zelf het succes met zijn knelpuntenberoepbedrijf, zelf het nodige succes snel gemaakt. Heeft al verschillende Porsches ondertussen gekocht. Ja, misschien iets anders ook die hem ertoe aanzette van ik wil het toch goed hebben later. Was dat bij hem thuis hadden ze niet super breed. Hij heeft daar die anekdote verteld. Ja, hij was 12 en kreeg een jas toen met veel te lange mouwen op de groei gekocht. En dan jaren later droeg hij nog altijd die jas met, u ziet het zo, veel te korte mouwen, natuurlijk. En dus het zijn allemaal dingen die op hem ingespeeld hebben om te zeggen van, ik ga dat toch anders aanpakken. En vandaar dat hij die eerste kans bijna die hij zag om voor eigen rekening te beginnen, heeft hij dan ook gegrepen.
Ja, inderdaad. En vandaag wordt zijn vermogen geschat op 125 miljoen euro. Dat is niet min. Laat het ons eens over die verkoop van World of Talents hebben. Pascal, dat is op een bijzondere manier gebeurd, mag je dat zeggen?
Ja, dus House of Talents is gekocht door CVC Capital. Dat is echt een van de grote wereldwijde overnamefondsen. Mm-hmm. CVC Capital, die hebben bijna $200 miljard aan middelen onder beheer. Met dat geld nemen ze met de regelmaat van de klok bedrijven over. Die zijn eigenlijk gespecialiseerd in het kopen van bedrijven, het bedrijf vervolgens uitbouwen en het vervolgens terug doorverkopen met een mooie winst.
Ah ja, okay, ja, ja.
Ze hebben zo meer dan 500 investeringsmanagers die constant op de loer liggen naar interessante doelwitten.
Ja, okay, ja.
En ja, Steve Rousseau, zijn bedrijf, stond duidelijk op de radar van CVC. Waarom? Het is een snel groeiend bedrijf. Je ziet zo ook door die knelpunten, beroepen, focus, gaat dat er eigenlijk altijd goed. Hè? Het is mikken op schaarse profielen, dus of de economie nu een beetje meer of een beetje minder groeit, die knelpunten blijven er. Dus een voorspelbare winst, bijna voorspelbare groei. Dus ze hebben er allerlei ideeën om daar eigenlijk een meer internationale speler van te maken.
Er is voor die verkoop van World of Talents wel een bijzondere constructie gebruikt. Hè? Hoe zit het in elkaar?
Ja, dat is typisch inderdaad de constructie die die overnamefondsen hanteren. Dat noemt men een moeilijk woord, buy-out. Maar waar het eigenlijk op neerkomt, dat men de overnemer, CVC, die gaat eigenlijk een lening aan, die maakt schulden om dat bedrijf over te nemen. Je zou kunnen zeggen, ja, maar ze hebben dat $200 miljard aan middelen, wat moeten zij nu schulden gaan maken? Hè? Dat betaal je toch zo, dat is pocket money voor hen. Hè?
Ja, ja, ja.
Wel, nee, om eigenlijk het rendement te optimaliseren, ga je maximaal schulden inzetten. Dus gaat dat zo in elkaar knutselen dat eigenlijk CVC de komende jaren niet zelf die banklening terugbetaalt, maar dat dat gebeurt met de winst die World of Talents en House of Talents gaat maken.
Ja.
En als CVC en co. een beetje geluk hebben, is bijvoorbeeld 7 jaar later die schuld volledig afgelost en hebben ze er zelf nauwelijks iets van eigen geld moeten insteken.
Mm-hmm.
Nu, als je dan inderdaad een aantal jaren later vaststelt, dat bankkrediet is volledig afgelost, dan heb je eigenlijk maar door zelf een derde van de centen op te hoesten, kan je straks bij de verkoop 100% cashen. U zou dan het drievoudige krijgen van wat je zelf hebt ingelegd. Wat een zeer mooi rendement is.
Ja, ja, ja,
en typisch hier voor die constructie is ook dat voor verkopers van bedrijven ook heel interessant is, omdat je kunt de verkoper ook zeggen, zich dat klein beetje eigen middelen die we daar moeten ophoesten, zou je zelf ook geen stukje doen.
Ja, ja.
Dan blijf je nog mee aandeelhouder van je firma. Hè?
Ja, ja.
Dus kan je flink aan de kassa passeren, een mooie verkoopopbrengst opstrijken, en toch nog eigenaar gedeeltelijk blijven van je bedrijf. En dus je behoudt het zicht om, laat zeggen, 5 jaar later opnieuw zo'n verkooptransactie te doen.
Ja, oké. Okay. En dat levert Rousseau nu 100 miljoen.
Oh. Ja, je had daar 2 grote aandeelhouders. Inderdaad, Rousseau. En dan de West-Vlaamse miljardair Philippe Balkaan van Baltisse.
Ja.
Baltisse had 65% ongeveer van de aandelen. Rousseau een derde. Swat van Baltisse is geweten, of dat hebben ze toch zelf bevestigd, dat ze daar meer dan 200 miljoen hebben opverdiend, winst.
Mm-hmm.
Ja, als je weet dat er zo de helft van het pakket had van Baltisse, ruim 200 miljoen gedeeld door 2 is 100 miljoen plus. Hè.
Ja.
Dus dat weten we dan ook, dat Rousseau zoveel heeft verdiend. Hij heeft daar zelf geen enkele verklaring over afgelegd, hoeveel dat hij nu heeft verdiend. Hij heeft wel een stuk van zijn winst opnieuw geherinvesteerd.
Mm-hmm.
En eigenaar gedeeltelijk blijven, dat is hier ook gebeurd.
Dus Rousseau blijft eigenlijk wel betrokken bij zijn bedrijf, ondanks dat hij zijn bedrijf ook verkocht heeft. Dat is een gekke constructie die we nu uitgelegd hebben. Het is al de derde keer dat gebeurt met World of Talents.
Ja, hij heeft eigenlijk de eerste keer zijn bedrijf verkocht in 2016. Toen een groot stuk van de aandelen ging toen naar Sofindef. Dat was toen nog puur een Belgisch verhaal.
Mm-hmm.
In 2019 heeft hij dan verkocht aan Baltisse, aan Philippe Balkaan.
Ja.
Telkens, zoals we net geschetst hebben, door een stukje van de verkoopopbrengst opnieuw mee te herinvesteren in de nieuwe topholding.
Mm-hmm.
En dat is nu ook 5 jaar na de instap van Balkaan, is dat nu ook zo weer gebeurd. Voor een derde keer kan Steve Rousseau daar cashen en dan toch een stuk opnieuw van die verkoopopbrengst herinvesteren in de topholding en zo mee-eigenaar blijven. Het beste van de twee werelden. Ja. Een stuk vermogen veiligstellen en toch nog aandeelhouder blijven. Dat hij aandeelhouder blijft was trouwens een eis van CVC. Ja. Want die financiers hebben niet de ambitie om zelf dat bedrijf daar achter het stuur te gaan staan. Rousseau moet verder daar de dagelijkse leiding geven, de ploeg gemotiveerd houden. Hij heeft er ook heel veel zin in, want er is daar een zakenplan uitgetekend om een omzet nu van 360 miljoen ondertussen. Ja, dat moet richting een miljard gaan door internationaal bedrijven over te nemen in diverse Europese landen. Wie kunnen we overnemen? Wat kan ons dat opbrengen? De next steps zijn in kaart gebracht op naar 1 miljard. Van Rousseau is geweten zeer ambitieus. Hij zal dat zeer graag doen. Want als dat allemaal lukt, ja, dan kan hij voor een vierde keer zijn bedrijf verkopen. En het bedrijf wordt dan steeds groter. Het gaat hem ook telkens om meer geld.
Ja, ja, ja.
Het leuke trouwens voor hem is ook dat dit allemaal belastingvrij kan.
Voilà, daar wou ik toe komen, Pascal. Dat doet wel heel hard denken aan die verkoop van Omega Pharma. Bedrijf van Mark Koeken, waarmee die een miljard verdiende. Waarom worden daar geen belastingen op geheven op die verkopen?
Ja, België is, zoals iedereen weet, een land die bij de kampioenen is in zaken belastingdruk. Ja. Maar er is daar toch één kleine uitzondering op. Er is geen belasting op meerwaarde van aandelen. Aandelen die verkocht worden in het kader van normaal begeer zijn belastingvrij. En België is een van de weinige landen die die belasting niet geeft. Dat leidt dan inderdaad wel eens tot debat van ja, zeg, zo'n ondernemer die honderden miljoenen belastingvrij kan cashen, dat wringt dan toch bijvoorbeeld met de gewone werknemer, ja, eigenlijk van de totale kost van de 13e maand die dat aan de werkgever kost, houdt de werknemer netto 1/3 over. Ja, dat is de totale wanverhouding. Je krijgt van het bedrijf eigenlijk een extraatje en je krijgt maar 1/3 daarvan zelf en een onzichtbare partner die het werk niet gedaan heeft, krijgt 2/3. Inkomen uit arbeid wordt wel heel zwaar afgestraft in België, terwijl dan die kapitaalwinsten, ondernemers die cashen, dat gebeurt belastingvrij. Ja, minister Van Petegem die had een plan tot fiscale hervorming laten opstellen. En een van de ideeën was inderdaad om de belastingen te herschikken. Dus wat minder op arbeid, wat meer op consumptie. En dan ook die kapitaalwinsten, die meerwaardebelasting, toch van 15% te gaan heffen. Dan ging de overheid hier op deze transactie enkele tientallen miljoenen hebben gekregen. Helaas, politiek bleek dit niet haalbaar. Maar het is duidelijk dat in de toekomst zal dan weer discussie over ontstaan. Het was nu afgesprongen ook op de eis dat de Franstalige liberalen zeiden ja, de totale belastingdruk mag niet stijgen. Zie je? Omdat, ja, we zitten in een land, dat kan iedereen vaststellen, men is altijd wel creatief in het vinden van nieuwe belastingen. Maar besparingen en zorgvuldiger omgaan met belastinggeld, daar zijn we niet zo goed in. En dat leidt dus tot discussies, telkens die problematiek aan de orde komt.
Ik kan me inbeelden, Pascal, dat ondernemers ja, daar toch anders naar kijken, dat zij die vrijstelling liever willen behouden.
Ja, inderdaad. Zij zeggen natuurlijk ook dat het een aansporing is om te ondernemen. Als je een bedrijfje opricht, je het ondernemingsrisico neemt en je hebt succes, wel, het is eigenlijk een incentive, een aansporing. Als je rijk wil worden in België, word ondernemer, maak er iets van en je kunt belastingvrij cashen. Natuurlijk, ja, er is ook een nadeel aan dat mechanisme. Het gevolg is dat eigenlijk ondernemers aangezet worden zodra ze ergens de succesformule in de markt hebben gezet om te gaan verkopen. En dat schijnt een van de redenen te zijn waarom dat wij in België ook zo weinig KMO's hebben die doorgroeien tot grote internationale bedrijven. Ja, en zodra dat een sympathiek bedrag wordt, kiest men ervoor om te cashen.
Eieren voor zijn geld, zeg maar. Straks kijken we naar de succesformule van House of Talents, maar eerst gaan we even uit voor reclame.
Stem ze.
Luister nu naar Stemzie. De nieuwe verkiezingspodcast van De Standaard.
Voor en door first voters.
Like me.
En voor iedereen die een opfrissing kan gebruiken voor we naar de stembus trekken.
Stemzie.
Waar vind ik informatie?
Hoe zit zo'n campagne in één?
Stem ik niet beter blanco?
Zijn het verkiezingsresultaten betrouwbaar?
Waar is het klimaat gebleven?
Diversiteit.
Links, rechts.
Wat betekent dat nog?
Stemzie.
Vanaf nu te beluisteren bij De Standaard of via je favoriete podcastplatform.
Pascal, je haalt het succes van dat bedrijf van Steve Rousseau al aan. Daar is ook een soort schaduwkantje aan, hè?
Ja, dus hij plaatst vooral mensen in knelpuntberoepen. Mm-hmm. Een van de bekende knelpuntberoepen die we hebben is de zorg, waar zowel hospitalen als woonzorgcentra eigenlijk constant handen tekort hebben. Wat de kritiek is, is dat wat House of Talents doet, is eigenlijk zelf zorgpersoneel bijvoorbeeld dan in dit voorbeeld op zijn loonlijst nemen. Mm-hmm. En die zelf gaan plaatsen bij instellingen die daarom vragen. Mm-hmm. Hoe komen zij aan hun werknemers? Hoe vinden zij die knelpuntberoepen? Dat schaars talent die niemand vindt. Die vinden ze door die mensen een betere verloning in het vooruitzicht te stellen. Bijvoorbeeld een bedrijfswagen, een telefoon. Dus voordelen die het gewoon verplegend personeel niet krijgt. Ja, die hospitalen zitten met krappe budgetten, ook die woonzorgcentra. De lonen zijn daar niet overdreven hoog. Voor werknemers die daar werken is het niet zo makkelijk om een loonopslag te bekomen. Maar dus House of Talents maakt dan die afspraken met die zorginstellingen van ik kan u, die dringende werkkracht die u zegt, overmorgen al nodig te hebben omdat er iemand is uitgevallen. Ik kan u overmorgen al die werkkracht bezorgen, maar het is wel aan een hoger loonpakket.
Ja, ja, ja.
House of Talents neemt natuurlijk ook zijn commerciële marge.
Ja.
Dit samen drijft dan de loonkost op. Er wordt gezegd, kijk, als je gewoon mensen wegkoopt binnen het circuit en die dan herplaatst binnen datzelfde circuit, ja, dan los je eigenlijk het knelpuntberoep niet op. Hè?
Nee.
Ik zeg niet dat House of Talents het zo doet, maar het meest extreme voorbeeld dat je kunt inbeelden is dat woonzorgcentrum belt naar zo'n detacheringsbedrijf van ik heb morgen werkelijk iemand nodig.
Mm-hmm.
Die hebben zelf niet direct iemand, maar wat doen ze? Ja, je belt naar het personeelslid bij woonzorgcentrum B en je zegt, kijk, als je voor dat ander bedrijf kiest, je kunt zoveel meer krijgen, interesseert het u.
Ja.
En ja, vervolgens ontstaat dan, als die werknemer toegaat, ontstaat dan een tekort in woonzorgcentrum B.
Ja.
Wanneer voeg je wel iets toe? Ja, als je er eigenlijk in slaagt dat knelpuntberoep structureel minder knellend die tekorten op te vangen. En dat kan dan bijvoorbeeld zijn door mensen vanuit het buitenland aan te trekken. In de bouw hebben we dat al heel lang gezien.
Dat je
werknemers uit Roemenië, Bulgarije en in Portugal halen ze dan uit Brazilië enzovoort. Alleen hier in de zorg, nu in bepaalde sectoren zoals de zorg, komt het meer en meer voor en zorgt het voor problemen.
Ja.
Het brengt de kosten op en je krijgt potentieel eigenlijk twee groepen werknemers. Hè.
Ja.
Werknemers die via een extern bedrijf, via dat detacheringsbedrijf, aan de slag zijn in dat hospitaal of in dat woonzorgcentrum en die bedrijfswagen hebben.
Ja.
En die ook hun werkuren eigenlijk kunnen kiezen. Hè. Die afspreken met dat detacheringsbedrijf. Ik wil zoveel dagen per week werken en die shiften wil ik doen, maar die andere shiften niet. Meer dat bevoorrecht personeel bij wijze van spreken versus de ploeg die daar gewoon op de loonlijst staat van dat woonzorgcentrum en niet diezelfde power heeft. In woonzorgcentra en in de zorgsector klaagt men er wel eens van dat ze al hebben meegemaakt dat mensen, werknemers, hun ontslag daar geven om dan vervolgens daar toch opnieuw op diezelfde werkplek te beginnen, maar als een gedetacheerde werknemer.
Ja, dat is natuurlijk niet wenselijk, maar als er natuurlijk mensen van buiten de sector worden aangetrokken door die betere voorwaarden, door dat hogere loon, dan geraken de knelpuntberoepen wel ingevuld.
Exact. Dus alles hangt ervan af hoe je het doet. Kijk, specialisten in de sector wijzen er ook op. Ja, de arbeidsmarkt is ook wel helemaal veranderd. Hè. Bepaalde instellingen moeten zelf ook eens gaan nadenken over hun personeelsbeleid. Misschien zijn de lonen iets te laag voor die zeldzame profielen. Ja, als je de mensen niet vindt, is een beetje de wet van vraag en aanbod. Hè?
Voilà.
Dus dat de personeelsdiensten zelf wat meer inspanningen zou moeten doen, zegt men. Men zegt dan ook dat men eigenlijk vaststelt dat in die zorgsector de verpleegkundigen bijvoorbeeld zouden volgens een grote speler in de markt, House of HR, ja, die werken maar 24 uur gemiddeld per week. En de meeste verplegers en verpleegsters geven eigenlijk aan dat ze meer uren willen doen.
Ja.
Alleen valt dat dan moeilijk te organiseren. Is er te weinig flexibiliteit om die extra uren zelf te kunnen aangeven wanneer.
Mm-hmm.
Dus moraal van het verhaal, je hebt een beetje kritiek van aan beide kanten. De ene zeggen, die detacheerbedrijven zijn wat opportunistisch soms. Anderen zeggen, ja, nee, de HR-afdelingen, de personeelsafdelingen in bepaalde sectoren zoals de zorg moeten zelf meer flexibeler gaan worden en zien dat ze aantrekkelijker worden.
Maar ondanks dat succes van House of Talents, het is niet dat de tekorten in de zorg opgelost zijn natuurlijk, hè, Pascal.
Nee, het zijn uitgesproken knelpuntfuncties. Dat is hun markt. En Rousseau zelf heeft daarover gezegd dat eigenlijk maar 35% van die knelpuntvacatures kan oplossen. Dus ook heeft geen mirakeloplossing, ondanks een aantal voordelen die men kan aanbieden.
Nee, heel interessant. Pascal den Hoven, dankjewel.
Bedankt.
Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform. In onze gratis FDS Podcast kan je niet alleen ons werk beluisteren, maar ook de beste podcasttips terugvinden. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be/podcast. Reageren kan via podcast@standaard.be.